Goedemorgen gemeente, alle hier in de kerk en ook hen die live met ons verbonden zijn of later deze dienst terugbeluisteren, hartelijk welkom. Vanmorgen gaat ons voor dominee H.M. Mulder. De schriftlezing is uit Galaten 4, de versen 1 tot en met 7. Het thema van de preek is geen slaaf, maar kind. Collecten, de fysieke collecte die gehouden wordt in de dienst, zal bestemd zijn voor het jeugdwerk, met name voor de verenigingen. De bankcollecte is voor de vaste kosten van de kerk. Het verzoek is om die maandelijks per bank over te maken. We vangen nu deze dienst aan door het zingen van de schoolpsalm, psalm 68, vers 2. De kerkenraad wenst u en jullie een gezegende dienst toe.
Verheft uw hart tot God. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw is, eeuwig leeft en nooit loslaat het werk wat zijn hand begon. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God onze hemelse Vader, door Jezus Christus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Geen slaaf, maar kind, betekent vrij zijn. Dat is het punt wat Paulus maakt in het gedeelte dat we straks gaan lezen in de brief van de Galaten. En daarom zingen we verschillende keren ook over bevrijding. En nu zingen we uit Psalm 81, vers 11 en ook vers 12, over de Heere God die door zijn hand uit Egypteland leidde, vrij en veilig. Psalm 81, vers 11 en 12. We luisteren samen naar Gods geboden en vervolgens zingen we uit Psalm 130, het vierde vers. Hij maakt gans Israël eens vrij van ongerechtigheden. Psalm 130, het vierde vers na de 10 geboden. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die uit het land Egypte, uit het slavenhuis, geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde, of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een naijverige God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, omdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echtbreken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn dienaar, nog zijn dienares, nog zijn rund, nog zijn ezel. Nog iets wat van uw naaste is. We mogen in ons gezamenlijke gebed tot God gaan en we mogen de Heer voor verschillende dingen danken en bidden. We mogen in ieder geval danken voor de geboorte van 3 kinderen. Frank en Aafke Ebbers van de Snoekbaars 8, die ontving uit Gods hand een zoon, Gijs. En Jeroen en Jismee Davelaar van de Vitis 13 ontving uit Gods hand een dochter, Lucie. En Arjen en Manon Wilderman van de Carveel 36... ontving uit Gods hand een zoon, Manuel. We zullen samen de Heer ook danken met Bart en Thea de Graaf van de componistensingel 45. Zij mochten gedenken 45 jaar getrouwd te zijn. In ons gebed denken we ook aan zuster van Hinnik van de Kerkenwijk 79, 55. Zij is opnieuw opgenomen in de Engelenburg voor revalidatie. Ze heeft een ontsteking aan haar ene hand en het tunnelsyndroom in haar andere hand. Maak het wat ingewikkeld. En we denken ook aan Bente Averink van de Marshallstraat 5 in Zetten. Zij is opnieuw opgenomen geweest in het ziekenhuis vanwege benauwdheid en slijm. En we mogen de Heer danken dat ze weer thuis mag zijn. Het gebedspunt voor Wim en Annie van Tuil zal vanmiddag op hun verzoek plaatsvinden als ze hier ook in ons midden zijn. Zullen we tot God gaan? Grote, machtige Heer in de hemel, u die voor ons zorgt, u die ons de genade bewijst dat wij hier samen mogen komen, u die ons zelf woorden geeft om er op onze lippen te nemen tot u. Dank u wel, Heere, voor psalm, voor lied. Dank u wel voor mogelijkheden om samen te komen. Want wij hebben het nodig, Heere, om te midden van heel ons leven afgestemd te raken en afgestemd te worden, ja, afgestemd te blijven op u. Want er is zoveel wat ons bezig kan houden. Heer, u weet welke vreugde, maar ook zorgen er in ons hart leven. U weet hoe de afgelopen week was. U weet of we misschien uitzien naar vandaag, deze week, of vooral opzien tegen wat komt. Machtige Heere, u weet hoe zwak van moed, hoe klein wij zijn van krachten. En daarom roepen wij, Abba, Vader, zie ons aan in uw genade. U bent toch degene die Israël heeft bevrijd uit Egypte, uit het diensthuis. U bent het toch die zondaren bevrijdt, die vijanden vergeeft en maakt tot kinderen. En die hen leert Abba Vader te roepen. En dan roepen we u erbij, Heere. Abba Vader, zie onze dank. Als we mogen danken voor de geboorte van Gijs en Lucie en Manuel. Heere, dank u wel dat u Frank en Aafke Ebbers opnieuw een kind geschonken heeft. Dat Gijs geboren mocht worden. En wilt u ook hen zegenen in het herstel, in het wennen aan de nieuwe situatie. En dat Aafke goed mag herstellen, nieuwe krachten mag krijgen. En dat Gijs zich ook goed mag ontwikkelen. Dat ze als gezin rijk gezegend mogen zijn door u. Heere, zegent u ze ook, Jeroen en Jesmee. Dank u wel, Heere, dat ze opnieuw een dochter uit uw hand mochten ontvangen. Dank u wel voor wat u hen daarin geeft. En hoe we daarin ook gezegend mogen zijn, ook als gemeente. Een nieuw leven in ons midden, waar we ook weer verantwoordelijkheid voor mogen hebben om ze de weg te wijzen. We bidden u daarom, wilt u als vader voor hen zorgen? En zorgt u ook als vader voor Arin en Manon, zij voor de eerste keer vader en moeder mogen zijn. Zegent u ze, Heere. U weet hoe de bevalling was. Geef dat Manon ook goed mag herstellen en dat de kleine Manuel goed mag groeien. Heere, zo zijn we dankbaar voor het nieuwe leven wat in het midden van de gemeente geboren is. We vragen u zo om uw zegen voor deze gezinnen. We vragen u ook om uw zegen voor het leven wat in de moederschoot zich mag ontwikkelen. Voor de kinderen die u aan ons heeft toevertrouwd. Wees ook ons nabij als de kinderzegen ons niet ten deel gevallen is. Als we misschien verdriet hebben vanwege miskraam. Of dat het allemaal anders liep dan we hadden gehoopt. Zorgt u ook voor ons, Heere, dat als het gezinsleven veel zorgen met zich meebrengt. U weet het, Heere, hoeveel zorgen er kunnen zijn. Voor een vader, voor een moeder, voor kinderen. U weet, Heere, dat er soms dingen zijn waar we grip op proberen te hebben, maar het lukt niet. U weet, Heere, dat het soms ons boven het hoofd groeit. Dat het gewoon allemaal niet lukt. We bidden u zo voor alle gezinnen. Geef dat uw geest er woont. En dat we door u opgebouwd mogen worden, ook vanmorgen. Bemoedig en versterk ons dan, Heere. Opdat we de weg mogen gaan achter u aan. En met u, door u geleid. Heere, wees ons nabij als er misschien ook extra zorgen zijn. Wegen een rugzakje wat iemand heeft. Wees ons nabij als er mantelzorg nodig is. Heere, u weet dat ons allemaal bezig kan houden. En we kijken daarom op naar u. We danken u ook, Heere, dat een huwelijksjubileum in ons midden mogen gedenken. Dat Bart en Thea de Graaf ruim 40 jaar geleden elkaar het jawoord mochten geven. En dat we daar nu u voor mogen loven en prijzen. Dank u wel, Heere. Groot is uw trouw, ook in die jaren geweest tot op de dag van vandaag. En zegent u hen zo samen met hun gezin. Geef dat ze de vreugde van uw trouw mogen blijven vieren met elkaar. Heer, we denken ook aan zuster van Hunnik. U weet, Heere, dat al de handen kwetsbaar zijn. En dat het nu helemaal een hele lastige situatie geworden is. We vragen u om uw zegen over de behandelingen die ze heeft gekregen. We vragen u, Heere, geef dat het nog snel beter mag worden. De verandering mag optreden, zodat ze weer beter uit de voeten kan. Zegent u zo onze zuster. Heere, we denken opnieuw aan Bente Averink. Weet, Heere, dat ze opgenomen moest worden in het ziekenhuis. Al zo vaak is ze opgenomen geweest en ook Nu had het te maken met benauwdheid, met slijm. We danken u dat het niet zo aangrijpend was als eerdere keren. En we ervaren het als een zegen van u dat ze nu weer thuis mag zijn bij haar ouders. Zegt u zo Hanneke en Geerten, Bente, draagt u ze, heren, in de weg die ze met elkaar mogen gaan. Heren, zegt u ons ook als we uw woord gaan openen. En dan, heren, dan is Gelaten niet het allermakkelijkste boek. Maar we vragen u, heren, wilt u geven dat het helder mag zijn voor ons allen? Of we nu hier in de kerk zijn, of dat we deze dienst op afstand meebeleven. En wilt u geven dat we ook die bevrijding ook echt mogen omarmen. Heer, dan weet u wat ons in de greep heeft. U weet dat we soms in de greep gehouden worden door de mening van mensen. Door wat we onszelf opleggen. Dat we soms zo geleid worden door dingen van het verleden. Dat ons eigenlijk een slaaf laat zijn. Heer, u weet al die dingen die we denken te moeten en willen. Zie ons aan in uw genade. En geef dat we vanmorgen dat woord van u mogen opzuigen, mogen omarmen. En dat we niet als slaven de kerk uitgaan, maar vrij. Als kind van u. U erbij roepend, elke keer opnieuw. Heere, zegent u ons ook als onze geloofsovertuiging misschien dwaalt. Leid ons daarin, dat dat bijgesteld kan worden. Wees ons ook nabij als we vooral worstelen met geloofstwijfels. Of als we ervaren dat Satan ons in de klem probeert te krijgen en te houden. Omdat we niet leven zoals u ons wil laten leven. Abba Vader, u alleen, u behoren we toch toe. We zijn toch gedoopt, heren. Wilt u uw zegen zo aan ons allen verbinden, of we nu geloven of niet, of we worstelen... Of niet. Heren, wij kijken op naar u. Wilt u door uw woord en geest regeren in ons allen persoonlijk, in onze gezinnen, zegen ons als gemeente, leid ons als klasses en ook als kerkverband. Dank u wel voor al het werk wat er op de generale synode al gedaan is, ook gisteren. Heren, dank u wel voor het hoopvolle perspectief wat gevonden is. Zegen de uitwerking ervan. Ook al weten we als gemeenteleden niet precies wat het allemaal is en inhoudt. We leggen het bij u neer en we vragen u, leid ons opdat wij u dienen, u volgen en u als vader mogen erkennen. Heer onze God, we kijken zo op tot u. Misschien is onze naam niet in het bijzonder genoemd, maar Heer, u kent ons wel allemaal. Eén voor één, hoofd voor hoofd, hart voor hart. En vragen u zo om uw zegen over deze dienst. Voor ons allemaal persoonlijk. Of we nu hier zijn en een speciale taak hebben. Of dat we gewoon hier gekomen zijn om het op ons in te laten werken. Neem blokkades weg. Maak ons ontvankelijk. Verlicht ons verstand en open ons hart. Zegent u de oppas. Zegent de parel. Heren, zo bidden we u om uw zegen over deze dienst. We vragen u ook om uw zegen over... de wereld om ons heen. Want Heer, als het dan gaat over slavernij, dan zijn er nog steeds structuren en patronen in deze wereld waardoor mensen in slavernij leven. Misschien wordt het zo niet genoemd, maar er is zo weinig perspectief. Men is zo afhankelijk van machthebbers dat het gewoon eigenlijk slavernij is. Verbreek die dingen, Heer. Geef dat er recht mag worden gedaan. En geef ons ook mogelijkheden om daar verandering in aan te brengen. Heer onze God, wij beseffen dat wij weinig verdienen. We buigen ons hoofd omdat wij schuldig voor u staan. Wij zijn geen volmaakte kinderen van u. Maar maak ons tot uw kinderen. En leer ons te leven. Ja, kneed en vorm ons. Opdat te zien is. Dat wij leven van uw genade. Dat wij u prijzen. Om wie u bent. Want u bent het waard, Heere. Om zo alle lof, alle dank en alle eer te ontvangen. Van nu tot in eeuwigheid. Om Jezus wil. Amen. Jongens, meisjes, goed jullie te zien vanmorgen in de kerk. Ik heb weer een plaatje gezocht. En ik ben benieuwd als je naar dit plaatje kijkt, wat jij denkt dat dit uitbeeldt. Wat is dit? Wat gebeurt hier precies? Wat beeldt dit plaatje nou uit? Als je een idee hebt, mag je je vinger opsteken en dan ben ik heel benieuwd wat je dan zegt. Wat zie je op dit plaatje? Ja, je ziet wel iets, hè? Ja, zeg het maar. Iemand losgelaten. Ja, ja, iemand wordt losgelaten. Ja? Het was een slaaf en die wordt nu vrijgelaten. Ja, dat is precies het beeld. Dat is het beeld dat hier gebruikt wordt. Je ziet iemand met een ketting. En die was waarschijnlijk eerst dicht. Daar zat die ene persoon al vast, maar die is nu open. En die persoon die kijkt ook blij, die mag nu vrij zijn. En die andere heeft hem dus vrijgemaakt. Nou, dat is eigenlijk het punt waar het vanmorgen over gaat. Hè? Gelaten is niet makkelijk. Maar Paulus maakt hier het punt. Weet je wat God doet? Als je zijn kind mag zijn, dan ben je bevrijd. Dan is de keten van de zonde en van de schuld en van de straf is losgemaakt. En dan ben je vrij. Niet vrij om maar te doen wat je wil. Maar dan mag je kind van God zijn. Erfgenaam. Bevrijd tot op het hoogste niveau. Nou, daar gaat het vanmorgen over. En daarom gaan we met elkaar lezen uit Galaten 4. Galaten 4, vers 1 tot en met 7. En wij zingen vervolgens uit Psalm 107, vers 7 en 8. Over God die bevrijding geeft. Lees nu mee vanaf vers 1. Ik zeg echter, zolang de erfgenaam een onmondig kind is, verschilt hij in niets van een slaaf, hoewel hij heer is van alles. Maar hij staat onder voogden en beheerders, tot het tijdstip dat de vader van tevoren heeft bepaald. Zo waren ook wij, toen wij nog onmondige kinderen waren, als slaven onderworpen aan de grondbeginselen van de wereld. Maar toen de volheid van de tijd gekomen was, zond God zijn zoon uit, geboren uit een vrouw, geboren onder de wet, om hen die onder de wet waren vrij te kopen, omdat wij de aanneming tot kinderen zouden ontvangen. Nu, omdat u kinderen bent, heeft God de geest van zijn zoon uitgezonden in uw harten, die roept, Abba, Vader. Dus nu bent u geen slaaf meer, maar een zoon. En als u een zoon bent, dan bent u ook erfgenaam van God door Christus. Tot zover. Gij hebt uw land, o Heer, die gunst betoond, dat Jacob's zaad opnieuw in vrijheid woont. Dat en meer zingen we naar de verkondiging. Psalm 85, het eerste en ook het derde vers. Het thema voor de preek is: geen slaaf, maar kind. En drie punten als structuur voor de preek. Allereerst: op Gods tijd, door de Zoon bevrijd, door de Geest geleid. Op Gods tijd. Nou, dat zie je op twee punten in ons tekstgedeelte. In vers 2b, waar staat: tot het tijdstip dat de Vader van tevoren heeft bepaald. En ook vers 4a. Maar toen de volheid van de tijd gekomen was. Dus op Gods tijd. Wat gebeurde dan? Nou, door de Zoon bevrijd. Vers 5. Om hen die onder de wet waren vrij te kopen. Opdat wij de aanneming tot kinderen zouden ontvangen. Vrij dus door de Zoon. En door de Geest geleid. Vers 6. Nu, omdat u kinderen bent, heeft God de Geest van zijn Zoon uitgezonden in uw harten, die roept: Abba, Vader. Dus geen slaaf, maar kind. En dan deze punten. Gemeente van Christus, u hier vanmorgen in de kerk en u die op afstand verbonden bent, in het bijzonder jullie jongens en meisjes. Het is nu een beetje guur buiten. Het regende net toen we naar de kerk kwamen. Maar het ziet ernaar uit dat het woensdag lekker weer is. Nou, woensdag heb jij waarschijnlijk ook een korte dag op school. Dat is natuurlijk altijd leuk, toch? Korte dag op school en dan 's middags lekker spelen. Stel je voor. Woensdagmiddag. Het is lekker weer, je gaat naar buiten. Je loopt naar het ene huis in de straat waar een vriendje of vriendin van jou woont. Je belt aan. Wordt opengedaan. En je stelt de vraag: kom je spelen? En dat je vriend of je vriendin je aankijkt en zegt: ik moet nog gras maaien. Ik wil wel spelen, maar ik moet voor mijn vader het gras nog doen. Ik vind het echt niet leuk, maar ik moet. Een week later loop je op woensdagmiddag weer naar het huis toe. Je belt aan, deur gaat open en je vraagt: kom je spelen? En je vriend, je vriendin zegt: ik wil nog gras maaien. Ik wil ook wel spelen, maar ja, mijn vader is zo goed voor me. Ik wil graag even het gras voor hem maaien. Dat wil ik gewoon graag. Wat een verschil. Het gaat over hetzelfde, over gras maaien. Maar hoe je ernaar kijkt, moeten of mogen en willen. Slaafse gehoorzaamheid of liefdevolle betrokkenheid. Iets dat zwaar valt of uit liefde gebeurt. Paulus maakt dit verschil ook duidelijk in wat we gelezen hebben. Zo kun je ook als christen in het leven staan. Van moeten. Ik moet dit. Ik moet dat. Slaaf. Of ik mag dat. En ik wil dat. Kind. Ja, als we Paulus volgen in de weg die hij gaat, dan hebben we de vorige keer, 2 weken geleden, gezien dat die wet in de eerste plaats ontdekkend is. Gods geboden. Die zijn als een scan, weet u nog. Die laten zien hoe het er van binnen bij ons voor staat. Het ontdekt dat wij zondig zijn. Maar die wet die is ook sturend. Als een pedagogos, die stuurt ons als een tuchtmeester. Ja, waar naartoe? Uiteindelijk naar de Heer Jezus toe. Zodat we verbonden raken met Hem. Zodat je niet meer slaaf bent, maar kind. Maar dan bestaat de kans dat je intussen wel kind bent, maar eigenlijk nog leeft als een slaaf. Dat je genade hebt ontvangen, maar dat je doet alsof het nog helemaal anders is. De gelaten vinden het blijkbaar lastig. Kind van God zijn. Maar hoe ga je dan om met wat God zegt, zijn geboden? Wanneer hou je die geboden dan goed genoeg? Moet je het overboord gooien en gewoon maar doen wat je wilt? Of moet je er heel erg aan houden? Paulus merkt dat die gelaten het lastig vinden. Want als je spreekt over het leven als kind van God en over de verhouding tot zijn wil, dan zegt hij, dan is het van belang dat je beseft dat er op Gods tijd iets beslissends gebeurd is. Dat God op zijn tijd iets heeft gedaan. En Paulus die schrijft regelmatig wat ingewikkeld. En hier lijkt het soms wat makkelijk, maar het is ergens ook weer heel ingewikkeld. Hij gebruikt in die eerste paar versen 2 voorbeelden, die hij als het ware ook weer door elkaar heen gaat gebruiken en over elkaar heen schuift. Om het helder te krijgen wat hier staat, wil ik ze even uit elkaar trekken. In vers 1 en 2 wordt het eerste voorbeeld gebruikt. En hij zegt, denk eens aan een kind. Een kind dat nog jong is. Nou, een kind is erfgenaam, heeft recht op de erfenis, dat is toegezegd. Maar zijn vader heeft gezegd, dat krijg je pas als je een bepaalde leeftijd hebt. Zeg 20 bent. Maar tot je 20 bent, dan is het wel toegezegd, maar heb je nog geen recht op de erfenis. Dan heb je het nog niet. Heeft God het alleen nog maar beloofd. Maar dan leef je nog onder voogden. Dat is de eerste. Een kind die nog niet oud genoeg is. Het andere voorbeeld, vers 3, dat gaat over een slaaf en een vrije. Kijk, een slaaf, die moet doen wat zijn eigenaar zegt. Een slaaf doet wat een ander beveelt. Maar als je vrij bent, dan hoef je niet meer te doen wat een ander zegt, dan bepaal je dat zelf. En Paulus die gebruikt deze twee beelden. En die zegt, er is een voor de tijd en er is een na die tijd. Er is iets beslissends gebeurd. Wat dan? Nou, als dat kind voor die tijd is, nog geen 20 is, dan heeft het nog niet de beschikking over alles wat toegezegd is. Maar als dat beslissende gekomen is, heeft het kind er wel de beschikking over. Ja, als die slaaf nog slaaf is, kan hij niet doen wat hij wil. Maar als die bevrijding, dat beslissende gebeurd is, dan heeft hij er wel beschikking over. Dit gedeelte is het belangrijk om het stukje tijd te zien. En het woord wat gebruikt wordt, laat iets zien van een beslissend moment. De beslissende tijd. En daar doelt Paulus dus op de komst van Jezus. Paulus die maakt daarmee duidelijk, die komst van Jezus is op Gods tijd en dat is nou bepalend voor jullie. Blijkbaar was dat voor die gelaten wel bekend, maar niet beslissend genoeg. En hij heeft in het boek al duidelijk gemaakt, jullie moeten beseffen, God heeft zijn volk bevrijd uit Egypte. Hij heeft die wet gegeven als goede geboden, zodat je bij hem zou blijven tot het beslissende moment dat Jezus zou komen. En jullie doen alsof dat niet gebeurd is. Ze vergeten dat. Jullie gaan eigenlijk terug naar die tijd. Maar Paulus zegt, de tijd is gekomen. Vers 4. Toen de volheid van de tijd gekomen was, zond God zijn zoon uit, geboren uit een vrouw, geboren onder de wet. God doet iets beslissends. Hij maakt iets compleet nieuw. Denk eens even in. Het eerste beeld dat Paulus gebruikt, een kind. Dat kind weet, als ik 20 ben, als ik 20 word, beslissend moment, dan krijg ik het. Dan heb ik de beschikking. Ja, dan leef je daar toch naartoe. Dan is het toch, dan mag ik er zelf over beschikken. En dan heb ik niet meer te maken met die tuchtmeester, met de pedagogos. Dat is toch heerlijk. Dan ben je vrij, dan mag ik er helemaal uit leven. Paulus zegt, het beslissende moment in het leven van gelovigen is gekomen. En wat is het dan dwaas dat je dan toch terugvalt? Dat je dan leeft alsof dat beslissende niet heeft plaatsgevonden. Nou, als je hier zit en je hebt bijvoorbeeld een opleiding gedaan, je hebt je diploma, je bent lekker aan het werk, dan heb je toch niet zoiets van, nou was dit maar gewoon stage, hè? Nee toch? Een stage, want er bepaalt een ander wat je moet doen en die beoordeelt dat. Dan zeg je toch ook, ik ben blij dat dat voorbij is, die stageperiode. Ik vind het fijn dat ik nu mijn diploma heb. Dan zeg je toch ook niet meer als slaaf. Was ik maar weer slaaf. Ik was slaaf, ik ben vrijgekocht. Maar eigenlijk, ja, doe mij toch maar weer slaaf. Het punt van Paulus is, dit is wel wat jullie doen. Je blijft hangen bij het oude. Het nieuwe is gekomen, maar jullie blijven hangen in het moeten en komen niet aan het mogen en willen toe. Ja, broeders en zusters, het is toch onbegrijpelijk dat een kind doet alsof het nog onder voogdij staat. Dat een vrijgekochte slaaf doet alsof hij nog slaaf is. Paulus zegt, het is toch onbegrijpelijk dat jullie als gelaten doen alsof dat beslissende in Christus niet heeft plaatsgevonden. Ja, ze geloven wel in de Heer Jezus. We leven van genade. Maar in de manier van leven merk je er niks van. En broeders en zusters, nu naar ons. Maar wat zegt dit ons? Nou, het zegt ons dus wel dit. Dat je heel serieus kunt zijn. Geloven is niet voor iets voor de bij, maar je neemt het serieus. Je wil leven bij Gods woord. Maar dat je het beslissende van God niet ziet zoals God het bedoeld heeft. En vanmorgen dan de vraag. Is dat misschien aan de orde in je leven? Ja, Jezus. Ja, verlosser. Ja, genade. Maar dat je er niet echt uit leeft. Dat je de rijkdom van Gods belofte, dat je die, ja, men mag ontvangen, maar ze zitten in de kast. Je doet er niks mee. Misschien iets concreter. Ik denk dat het een indicatie kan zijn als je praat over geloven als moeten. En als u dus vaak over de kerk heeft met moeten. Ik moet naar de kerk. We moeten naar catechisatie. We moeten hierbij betrokken zijn. Of dat je praat over bepaalde ontwikkelingen en zegt, dit moet toch niet zo zijn? Dit moet toch niet zo kunnen? Als moeten uw woordgebruik rondom geloof typeert, val je misschien wel in dezelfde valkuil als de gelaten. Kun je heel wettisch zijn. Een andere indicatie is denk ik dit. Dat je te veel kijkt naar ik, mij en mezelf. Wat ik doe, wat ik verbeter, hoe ik het ervaar. Dat focus van ons geloofsleven te veel ligt op mezelf. Zodat ik niet meer zie wat Hij me aanreikt. Wat Hij me schenkt en wat Hij me geeft. En dat ik vol verwondering dat mag omarmen. Dat Hij mij zondaar lief heeft. Dat Hij schuldigen vrijspreekt. Broeders en zusters, als u zo naar binnen kijkt, wat ziet u dan? Leven wij naar Gods klok? Of zijn we rijk, maar tegelijkertijd leven we als armoedzaaiers? Zoals pas geleden zo'n zwerver, hè? Zag er niet uit. Maar er werd op een gegeven moment gekeken hoeveel geld hij had en bleek hij zowat miljonair te zijn. Huh? Je hebt de rijkdom, maar je leeft als een armoedzaaier. Ik snap best dat als we naar onszelf kijken, dat er vaak iets dubbels in zit. Zegt Paulus toch ook. Het goede dat ik wil, dat doe ik niet. En het slechte dat ik niet wil, dat doe ik toch. Als we naar onszelf kijken, dan is er iets van, ja, dubbel, doe ik het wel goed genoeg. Maar daarom zegt Paulus, kijk nou eens naar het beslissende van God. Misschien zit u te luisteren en zegt u, als ik naar mezelf kijk, dan schuurt het vanmorgen wat. Want ja, is het bij mijzelf al zo? Hoe zit het bij mij? Nou, zullen we naar het tweede gaan? Door de Zoon bevrijd. Dan schrijft Paulus in vers 4 en 5 dus, maar toen de volheid van de tijd gekomen was, zond God zijn Zoon uit. Geboren uit een vrouw, geboren onder de wet, om hen die onder de wet waren vrij te kopen, opdat wij de aanneming tot kinderen zouden ontvangen. Geworden uit een vrouw, geboren onder de wet. Paulus die zegt daarmee, kijk nog eens naar de Heer Jezus, want hij kwam niet zomaar. God is niet een God die zegt, ik blijf op afstand, maar God kwam. Hij werd echt mens, geboren uit een vrouw. En hij werd onder de wet. Hij droeg de wet. Hij hield de wet. Hij droeg zelfs de vloek over de wet. Dat is het beslissende wat er gebeurd is. Zo kwam hij. En zo word je vrijgekocht. Ja, dat woord gebruikt Paulus in vers 5. Hè? Vrij te kopen. En dan gaat Paulus eigenlijk weer door met die beginvoorbeelden. Het voorbeeld van de kind die moest wachten tot een bepaalde tijd. Maar hij gebruikt hier ook het beeld van een slaaf die vrij wordt. Nou, dat beeld, dat laatste, die pakt Paulus weer op en die zegt, stel dat je nou slaaf bent. Stel dat wij. Denkt u zich in. Je bent slaaf. En we staan vanmorgen op een slavenmarkt. We staan geketend. En we staan bij de kraampjes met de slaven. Daar zijn kraampjes met eten, met drinken, vijgen, dadels, melk, dieren. En wij staan in het hoekje met slaven. Ja, je staat vast. Je hebt niets. Zelfs de kleren die je aan hebt, die zijn niet van jezelf. Je hebt nooit een momentje dat je iets voor jezelf kan doen. Nu even een uurtje niet. Je bent slaaf. Een ander bepaalt over jou. Je bent niet vrij. Best wel ingewikkeld, toch? Ik vond het beklemmend. En nu komt er iemand aan terwijl we daar staan. En die trekt zijn portemonnee open en die betaalt het bedrag voor ons. En die zegt, je bent vrij. De ketenen mogen los. Heerlijk, toch? Bevrijdend. Paulus zegt, als je nu nadenkt over wat de Heer Jezus voor je doet en gedaan heeft, dan is dit wat er gebeurt. Dat je bevrijd wordt. En dan trok hij niet zijn portemonnee, maar werd die mens, werd hij onder de wet, wilde hij slaaf zijn om zijn leven te geven, te betalen met zijn bloed, met de dood. Niet om zomaar verkocht te worden, maar om echt verlaten te worden door zijn vader. Dat heeft de Heer Jezus gedaan. En Paulus zegt, beste gelaten, jullie weten dit. Maar je leeft er niet uit. Maar als je als slaaf nou zo op die slavenmarkt stond en je bent bevrijd, hoe kun je dat nou vergeten? Of hoe kun je dan zeggen, nou, doe mij dat leven op die slavenmarkt maar, hoor, dat is toch beter. Dat is toch raar? Maar Paulus zegt, dat is wat jullie doen gelaten. En jullie doen jezelf tekort. En je doet de mensen om je heen tekort, want die krijgen een verkeerd beeld van het geloof. En je doet het verlossingswerk van Jezus tekort. Want hij heeft betaald. Waarom heeft hij het dan gedaan? Dat is toch ook het erge, hè? Want Jezus heeft verlost tot iets. Verlost van slavernij tot kind. En God bevrijdt ons niet en zegt, je bent een kind van mij en doe maar wat je wilt. Hij bevrijdt je als slaaf en maakt je tot kind. Vers 5, hè? Opdat wij de aanneming tot kinderen zouden ontvangen. Dat je als slaaf geadopteerd wordt als kind. Zonen staat hier. Tenminste, in onze vertaling niet. En de grondtekst staat wel zonen, aangenomen tot zonen. En ik denk dat dat wel belangrijk is hier. Waarom? Nou, dochters waren vaak geen volledige erfgenaam. Vaak helemaal geen erfgenaam. En Paulus die zegt dat je aangenomen wordt tot zoon. En een zoon, dat is iemand die compleet, volledig, zonder reserve, erfgenaam is van God. Als je als vrouw in de kerk zit, als dame, moet je niet gelijk gaan mopperen. Want Paulus zegt dit ook tegen de dames. Mannen, vrouwen, jullie allemaal zijn zonen. Als je gelooft in de Heer Jezus, dan ben je bevrijd, van slaaf word je zoon. En dan die zin dat je beschikking hebt over het volledige van God. Want in Christus is nog Jood, nog Griek, nog slaaf, nog vrije, nog man, nog vrouw. En zo word je dus aangenomen tot zonen. Daar zit nog een beeld achter, wat Paulus hier gebruikt. Het beeld van een boerenbedrijf. Een boerenbedrijf had vroeger natuurlijk geen trekkers, weinig landbouw, mechanisatie. Eigenlijk alles ging met de hand en met dieren. En dan kun je indenken dat op een gegeven moment zo'n boer die zo'n boerderijtje had, dacht: ik word nu te oud, ik wil mijn bedrijf overdoen. Aan wie doe je dat? Aan je zoon. En als je geen zoon hebt, misschien aan je dochter en schoonzoon. Maar als je helemaal geen kinderen hebt, aan wie geef je het dan door? En dan was er de mogelijkheid dat je je bedrijf doorgaf aan een slaaf. Dat je die slaaf daarmee aannam tot je kind. Die slaaf die misschien wel een speciaal plekje had in je hart. Dan was het dus mogelijk dat je die slaaf dus bevrijdde van zijn slaaf zijn en zei: jij bent officieel nu aangenomen tot mijn kind, mijn erfgenaam. Nou, je kunt je voorstellen dat die slaaf die nu kind geworden is, dat die op hetzelfde erf loopt, hetzelfde ziet, hetzelfde ervaart misschien, dezelfde dingen doet, maar toch anders. Eerst keek hij naar als slaaf, maar nu mag hij kind zijn. Eerst keek hij naar als iets van: ja, dit is van ja, mijn baas, maar dit is van mij. Dit komt mij toe. Dit is iets van mezelf. Ik mag dit met mijn vader delen. Je kunt je ook voorstellen dat zo'n slaaf, die heeft misschien jaren als slaaf gewerkt, dat hij eraan herinnerd moest worden. Van: realiseer je wel dat je nu geen slaaf meer bent? Want je hebt die neiging wel. Nou, zoals zo'n slaaf zichzelf en door anderen eraan herinnerd moest worden, zo is dit gedeelte ook bedoeld. Dat je eraan herinnerd wordt wat de verlossing in Christus betekent. En dat je ook zo leeft. En dat je op het erf van God, ja, als je in hem gelooft, mag je lopen als kind. En dan hoef je niet te lopen als slaaf. Broeders en zusters, u die de Heere kent, u die de Heere lief heeft, beseft u dat? Deze hele wereld is van onze Vader. En die is dus ook van ons. Deze wereld gaat door het oordeel heen. Wordt compleet nieuw. Nieuwe hemel, nieuwe aarde waar gerechtigheid woont. Maar het is allemaal van ons. Van onze Vader. Als je dat nou realiseert, maakt het leven niet wat ontspannender, wat vrijer. En ik snap dat het misschien lastig is om concreet te maken voor jezelf. Maar Paulus die hamert hierop, omdat er toen en vandaag kinderen van God zijn die blijven steken in bepaalde vormen en normen. Die blijven hangen in: nou, ik hoop toch dat ik eindelijk maar een keer een kind van God mag zijn. Als God me wil vergeven. Maar God zegt: besef je wel hoe rijk je bent? Besef je wel waar je bij hoort? Het koninkrijk van God. Bij die God die zegt: ik wil je vader zijn. Een poosje geleden zei iemand tegen me: als ik straks in de hemel maar op een krukje in een hoekje mag zitten. En God zegt: dat gaan we niet doen. Zo werkt het bij mij niet. Ik snap het wel hoor, dat je denkt: ik heb er geen recht op. Als ik maar bij mag horen, ik verdien het niet. Maar God zegt: weet je hoe je er binnenkomt? Als kind. Als iemand die mag beschikken. U die de Heere kent, waar zou u nog bang voor zijn? U die de Heere kent, waarom zouden we ons zo laten knechten? U die de Heere kent, beseft u nog wel wat voor hoop en toekomst we hebben. En dan hoef je de kerk vanmorgen niet optimistisch uit omdat je een glaasje optimisme gedronken hebt. Maar hopelijk omdat het kwartje weer even valt. Wat geeft God mij veel? Kind van God, herinner je eens wie je in hem bent. Kind van God, besef eens hoe vrij je bent. Jezus heeft de machten van de duivel overwonnen. I am no longer a slave to fear. I am a child of God. Ik ben niet langer een slaaf van angst, maar een kind van God. Mag u nou zo leven? Geldt het nou voor u? Voor jou? Of ga je de kerk uit en zegt, ja, dit is wel wat gezegd wordt, maar... Broeders en zusters, misschien is er iemand die vanmorgen zegt, ik ken mezelf en ik vind het zo lastig, want ik val zomaar in de valkuil. Of ik merk, ik ben kind van God en ik val zomaar in wetticisme en ik moet dit en ik moet dat en ik schiet in de kramp, mag ik er wel bij horen? En een ander zegt, ik ga de andere kant overboord, want dan ben ik kind van God en dan leef ik gewoon, doe ik lekker wat ik wil en... Ik ken mezelf, ik vind het zo moeilijk om dan ook echt als kind van God over zijn erf te lopen. Broeders en zusters, u kent uzelf. Maar weet je wie u nog beter kent? Dat is de Heere. En die God die wil niet alleen iets boven ons doen, iets voor ons doen, maar die wil ook iets in ons doen. En daarom gaan we naar het derde. Door de Geest geleid, vers 6. Nu, omdat u kinderen bent, heeft God de geest van zijn Zoon uitgezonden in uw harten, die roept, Abba, Vader. Ja, God neemt het initiatief. Hij zendt, vers 4, zijn Zoon. Hij zendt, vers 6, zijn geest in onze harten. En Paulus heeft het hier dus over mensen die geloven, waarvan hij zegt, u bent alle kinderen van God, maar die het lastig vinden om het ook echt uit te leven. Die moeten wennen aan hun status. En dan zegt hij dus, God boven jullie, die bepaalt de tijd. De Zoon, die doet het voor jullie. Maar met mijn geest wil hij in ons aan het werk. En ja, dan kun je dus soms, zo ervaren die gelaten het, meegezogen worden door stemmetjes, door wat jij vindt, door dwaalleer. En blijkbaar is die dwaalleren wat ze zelf vinden, is die stem zo sterk dat ze de stem van de Heilige Geest in hun leven niet meer horen. En ik dacht, misschien is dat wel aan de hand bij ons. Dat je zoveel stemmen hebt waar je naar luistert uit het verleden, van je eigen hart, dat je de stem van de Heilige Geest niet meer hoort. Dat je de stem die jou helpt te beseffen en te leven als kind, dat je die overstemt met van alles en nog wat, horen wij de geest nog wel roepen? Of hoort u zoveel andere stemmen? En als dat zo is, mag dan vanmorgen die stem van de geest er worden aangewakkerd, zodat je het weer hoort. Zijn stem, dat je bij God hoort. Kijk, er zijn enkele verhalen bekend van slaven die bevrijd zijn, die het zo overweldigend vonden dat ze zeggen, doe mij maar gewoon weer slaaf. Dat is veilig, makkelijk. Dan weet ik precies wat ik moet doen. Maar zo is het toch bij het geloof niet. Er is toch een geest die ons leert roepen. Abba, Vader. Ja, en als ons zo'n aangenomen slaaf tegen zijn vroegere baas zegt, baas, dan kijkt hij hem aan en zegt, het is geen baas meer, hè? Het is Abba. Jij bent mijn kind. Ik ben jouw vader. En je beledigt me als je anders leeft. En dan staat er in dit gedeelte dat die geest roept. Dat vind ik heel interessant. En als het gaat over Abba, dan klinkt het heel intiem, hè? Wauw, wat een wonder. Dat ik u Abba, Vader, mag noemen. Maar er staat hier, roepen. Abba, Vader. Als een kind, wat de Vader erbij roept als er iets is. En misschien is dat wel waarom u in de kerk zit vanmorgen. Omdat u zoveel heeft wat er is in uw leven. Dat je worstelt met zonde. Dat je zorg hebt in je gezin. En dan is het de Geest die u helpt om te roepen. Abba, ik roep u erbij, want het is te groot voor me. Abba, help me alstublieft. Abba, ziet u dit? De ellende, duisternis, taaie strijd in de verleiding. Satan gaat rond. Abba, Vader. Ja, misschien zeg je, mag ik dat wel roepen? Want ik besef vanuit dit gedeelte dat u heel sterk de nadruk legt op kinderen van God. Maar ik twijfel wel eens. Ben ik dat wel? Ben je gedoopt? Bent u gedoopt? Toen heeft God iets beslissends in je leven laten zien. Toen heeft Hij gezegd, ik wil jouw Abba zijn. Echt, dat geldt voor iedereen. Maar in de doop is dat nog een keer onderstreept. En daarom, ook al zeg je, ik ben zo'n slaaf. Een slaaf van alles wat me drijft. Ik voel me zo schuldig, ik voel me zondig. Maar wat je dan als kind mag doen, is dat je gaat roepen. Abba, hier ben ik. Ik voel me een slaaf. Abba, hier ben ik. Ik twijfel. Abba, zullen we roepen. Tot Hem. Want als je zo roept tot de Heer, zou die je dan niet willen horen? Zou die dan niet het liefste willen doen wat hij wil doen? Dat is je inlijven in zijn gezin. Zodat je de kerk uitgaat. Niet als slaaf, maar als kind. Want je bent op Gods tijd door de Zoon bevrijd. En je wordt nu door de Geest geleid. Tot slot. Leeft u nou als slaaf of als kind? Amen. Zullen we samen tot God gaan? Abba, Vader, u roepen wij aan. U roepen wij aan te midden van alles wat er in ons leven speelt. Abba, ziet u het? Abba, alstublieft, leid ons. Grijp in waar nodig. Abba, stuur ons. U weet, Heere, waar de gelaten tegenaan liepen. En waar wij ook tegenaan kunnen lopen. Misschien op een iets andere manier, in een nieuw jasje. Maar toch, Heere, dat we onszelf tekort doen. En dat we u beroven van uw eer. Heere, werk zo door uw geest. Dat we roepen en leven voor u. Heer onze God, en dan weet u precies waar wij bijgestuurd moeten worden. En dan vragen we u om zicht op u, als we te veel op onszelf zien. Dan vragen we u om zicht op uw genade, als we hangen in wat wij moeten. Heer, bewaar ons ook voor te vrij leven. Dat we dat wat we van u krijgen verbrassen. Maar dat we als kind van u, op uw erf, met vreugde leven. Heren, u weet wat dit concreet voor ons kan betekenen. Wilt u ons daarin leiden? En geef, Heer, dat we niet in slavernij zullen vallen. Slaaf van onze agenda zullen zijn. Slaaf van wat mensen vinden. Slaaf van wat we onszelf opleggen. Maar dat we leven als kind van u. Geef dat die bevrijding ons fundament mag zijn en blijven. En dat de stof er vanaf gepoetst mag worden. Wij danken u, Heere, dat u op uw tijd door de Zoon bevrijding schenkt. Door de Geest in ons wil werken. Ga daarmee door. Maar Heere, we zien ook uit naar dat moment. Dat die erfenis, de belofte van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, dat waar zal worden. Dat we verlost zullen zijn van ons oude ik. Van de twijfel, van zonde, van alles wat ons bezighoudt. Heren, wanneer is die dag? Wanneer komt die dag? We geloven dat u daarin de goede keuzes maakt. Dat u de weg bepaalt. We vragen u, laat het ook spoedig zijn. En tot die tijd, Heren, bent u Abba. En proberen wij zo te leven. Maar leid ons, Heren. En geef dat daar waar wij nu met de rug naar u toe staan, op de slavenmarkt van het leven blijven hangen, dat we mogen veranderen. En die bevrijding van u ook van binnenuit mogen ervaren. Heren, leid ons zo. Geef een goede zondag. Zegen de dienst van vanmiddag. Als dominee van de Ree mag voorgaan. Geef dat ook dan. Onder de indruk mogen raken van wat u zegt. Wat we mogen zien in de hemel. Machtige Heren, bouw zo uw koninkrijk. Wij vragen het om Jezus wil. Amen. U mag uw gave geven voor de Heer en zijn dienst. En vervolgens zingen we uit Psalm 136, vers 24 en 26 onze slotzang. Die ons onder het leed gebukt, heeft uit vijands macht gerukt. Bevrijding dus. Die psalm zingen we als onze slotzang. ontvangt u bidden de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.